Amen, dank je. Goedemorgen allemaal. Ik wil beginnen met iets wat ik niet voorbereid heb. Degene die me kennen, die weten dat het al vaker gebeurt. Nee, ik had vannacht een droom. En toen ik wakker werd, toen kreeg ik het op mijn hart om die te delen. Ik heb er ook een interpretatie bij. Maar die laat ik even voor wat het is. Ik wil eerst de droom delen. En daarna ga ik echt verder met hetgeen wat ik voorbereid heb. Ik droomde vannacht dat ik op een schoolgebouw afliep. Waar brand ontstaan was. Een deel van de groep was al weggerend omdat het brandalarm afgegaan was. Dus die waren weg. En er waren nog een aantal mensen in het gebouw. Dus ik liep het gebouw in en ik riep: jongens, de boel staat in brand. Ga blussen of vertrek. Want anders dan gaat het niet goed komen. En er waren mensen die waren heel relaxed. En die waren aan het werk of gewoon aan het chillen. En die zeiden: ach joh, dat komt allemaal wel goed. En wie moet ons helpen met de brand blussen? Want we hebben eigenlijk geen idee hoe dat moet. Maar er was in de ruimte daarnaast was een groep militairen. Die zat dus ook nog steeds in dat gebouw. En die zaten te wachten tot ze op gang mochten komen. Dus ik zei: jongens, hiernaast is een lokaal met militairen. En die willen jullie misschien wel helpen om de boel te blussen. En daarmee hield de droom op. Dus of er nou uiteindelijk waterslangen gebracht werden, of dat de brandblussers kwamen, ik weet het niet. Ik kreeg het alleen om mijn hart om dit te delen met jullie. Misschien gaat er bij jullie wat aan. Misschien ook niet, misschien is het wel voor een van de luisteraars later. Ik weet het niet. Dus bij deze, ik denk dat ik gehoorzaam geweest ben. De interpretatie laat ik even voor wat het is. Waar ik vanmorgen met jullie over na wil denken is, heb ik het thema boven gehangen. En dat had ik 6 jaar terug ook al. Want het is een preek uit de oude doos. Soort van. En toch. Met een vraagteken. En dat heb ik gekoppeld aan het Bijbelboek Habakuk. Weet je, kennen jullie Habakuk? Ja, Habakuk. Nee, Maleachi, waarom lach je? Habakuk's broekenstuk, Ezechiël, die maakt hem wel. Zeg maar dat riedeltje. Nee, Habakuk. Waar gaat er dan een lampje branden? In welke tijd leefde Habakuk? Ja, na de ballingschap hoor ik hier ongeveer 600 voor Christus. 625 voor Christus. In de tijd dat de Galdeën, het gruwelijke volk de Galdeën, Jeruzalem aan het belegeren was. Dus in dezelfde tijd als waar Jeremia ook sprak. De Galdeën waren echt gruwelijk. We hebben verhalen gehoord van hoe ISIS, jaren geleden mensen behandelde. We hebben gehoord hoe in Palestina mensen gelyncht zijn. En dan ben ik heel voorzichtig, want ik wil hier geen politiek statement maken. Maar aan dat soort praktijken moet je eigenlijk denken als je aan de Galdeën denkt. De koning van de Galdeën had van zichzelf een enorm standbeeld gemaakt. Echt onmeunig groot. Van een enorme leeuw met daaronder een mens. Dus dan weet je een beetje hoe hij zichzelf zag. De koning van de Galdeën. En wat hij met zijn onderdanen kon doen of wilde doen. Wat hij ook maar wilde. En in die tijd leefde Habakuk. Habakuk zijn Bijbelboek, zijn verhaal van Habakuk, dat is geschreven in de tijd dat de Galdeën dus voor de poorten van Jeruzalem staan. En wat ik met jullie wil lezen is Habakuk 3, vers 16 tot en met 19. En voor degene die een beetje weten hoe Habakuk in elkaar zit, ja, dat is het allerlaatste stukje uit het verhaal van Habakuk. En dan ga ik mijn papiertje er wel bij halen, want dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ik hoorde, Habakuk, hoorde dit alles en ik beefde van binnen. Ik vernam het en mijn lippen trilden. Mijn botten werden aangevreten en ik stond te trillen op mijn benen, wachtend op de dag van het onheil. De dag dat u optrekt tegen het volk dat ons aanviel. Een heel bekend stuk, vers 17. Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akker staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn, geen rund meer binnen de omheining, toch zal ik juichen voor de Heer. Jubelen voor de God die mij redt. De God, de Heer, is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als hinden. Hij laat mij over bergen gaan. Hij laat mij over mijn bergen gaan. Voor de koorleider bij Snarenspel. Een loflied van Habakuk. Het verhaal wat hieraan vooraf gaat is echt niet prettig. Als je weet dat je in een onmuurde stad zit waar je geen kant op komt. Want Jeruzalem is een fantastische stad op een heuvel. Maar als de stad omsingeld is, kun je nergens heen. En dan moet je gewoon je lot afwachten van wat er gebeuren gaat. Hij weet dat de Galdeeën staan. In hoofdstuk 1 roept hij het uit naar God. Heer, hoe lang moet ik nog roepen? Geweld! Hij schreeuwt het uit in hoofdstuk 1. Ik weet niet hoe het jullie vergaat op het moment dat je in nood zit. Afgelopen half jaar was voor mij best complex. Kom ik straks nog even op terug. Waarin ik af en toe best wel gevoeld heb, ik zit in nood. Maar schreeuwen? Nee. Nee, ik ga eerst God danken voor wie hij is. Dan ga ik God even danken. Dan ga ik hem de eer geven dat hij alles overstijgt. En dan ga ik heel mild, een beetje timide, ga ik even weer. Ja, ik ben toch eigenlijk niet helemaal eens met wat er nu gebeurt. Amen. En dan wacht ik af. En dan denk ik, nou, het zal wel, God doet toch niks. Of God doet wel wacht, maar dan zien we het dan wel weer. Maar uitschreeuwen. Echt je nood uitschreeuwen naar God. Ik zeg, wie doet dat wel eens? Wie heeft er wel eens echt uitgeschreeuwd naar God? Ja? Absoluut. Ik zie daar nog een hand omhoog gaan. Nog meer handen omhoog. Uitschreeuwen naar God. Ik ben blij dat jullie er zijn. Oprecht. Want als ik zie hoeveel handen er omhoog gingen. Misschien een hand of 6. Nou, als we het even afronden naar boven 10. Want er zijn misschien mensen die hun hand niet omhoog gedaan hebben. We zitten hier met 60 mensen. 70. Reken maar uit wat het percentage is wat zich uitschreeuwt naar God. En wat het percentage is wat een beetje timide zo gaat zitten. En denkt, nou Heer, ik maak mijn zorgen wel bekend en ik zie wel wat er gaat gebeuren. Ik ben er eentje van. Habakuk niet. Die schreeuwt het uit. Voor degene die kinderen hebben. Herkennen dit misschien. Als onze kinderen het niet met mij eens zijn. Of met Anne eens zijn. We hebben er 2. Een van 9 nu en 5. Giel. Als die het niet met me eens zijn, nou, dan kan er geschreeuwd worden. Toen Lieke klein was, die kon zo hard schreeuwen dat ik wel eens gedacht heb, mijn hemel, zometeen staat jeugdzorg voor de deur. Want wat gebeurt er hier in huis? Wat kon die duidelijk maken dat die het niet met mij eens was? Dat is nog steeds een pittige tante trouwens. Zo hard schreeuwen doet ze niet meer. Giel kan er ook wat van. Maar die maken het wel duidelijk naar mij toe. Vind ik dat erg? Nee. Ja, ik vind het wel eens lastig. Maar dat komt meer omdat ik er niet aan toe ben. Of voor opensta. Dan dat ik daar geen ruimte voor moet maken voor de kinderen. Dat ligt meer aan mij dan aan hun. Dus kinderen kunnen dit blijkbaar heel goed. Ergens leren wij dus. 60-70% van de mensen. Ik dus ook af om ons uit te schreeuwen naar God. Als wij erkennen dat God onze vader is. Dan vergeten wij dus wat het is om uit te schreeuwen naar wie God, naar God op het moment dat wij in nood zitten. Op het moment dat we zien dat de wereld in nood is. Ik noemde net al Israël, Gaza, Palestina. Ik schreeuw niet. Ik ga echt met verzuchting, denk ik, mijn hemel, wat gebeurt daar? Denk aan Centraal-Afrika. Als ik denk aan India. Waar studenten hun leven niet zeker zijn. Nou, dat hebben we onlangs in Nederland ook meegemaakt met Lisa. Ik merkte dat ik er best wel een beetje van ontdaan was. Schreeuw ik het dan uit naar God? Of laat ik het lijdzaam gebeuren? Als ik eerlijk ben, laat ik het lijdzaam gebeuren. Habakuk niet. Habakuk staat op het punt om overspoeld te worden door een leger van Chaldeeën, niet wetend wat zijn lot zal zijn. Wordt hij gevierendeeld, wordt hij gelinst, wordt hij gespaard en wordt hij meegenomen naar het rijk van de Chaldeeën. Al dan niet gewond, wordt hij gewoon simpelweg vermoord. Hij weet het niet. Hij schreeuwt het uit en in hoofdstuk 2, het zijn maar 3 hoofdstukjes, hè, dus als jullie denken van hoe is het verhaal, ik ga er heel snel doorheen. In hoofdstuk 2 zegt hij, ik ga staan op de wachttoren en ik zie uit naar wat uw antwoord gaat zijn. Ik besefte mij net, op de muur gaan staan en op de wachttoren gaan staan, op wacht gaan staan. Dat betekent, in zijn geval, besefte ik mij net, dat hij in de frontlinie gaat staan. Dus hij doet een stap vooruit en hij gaat gewoon binnen het bereik van de Chaldeeën staan die de stad willen gaan overvallen. Hij trekt zich niet terug daarmee. Dat besefte ik mij net. Hij gaat staan voor zijn relatie met God. Hij gaat staan op de belofte die God voor hem heeft. En God antwoordt dan. Maar wat God antwoordt, is denk ik niet helemaal wat Habakuk had gehoopt. Want God bevestigt dat de Chaldeeën Jeruzalem zal overspoelen. Dat er een hoop ellende op Jeruzalem afkomt. Ik weet niet wat ik zou doen met zo'n antwoord. Maar het is niet helemaal het antwoord waar ik op gehoopt had als ik uit zou schreeuwen. Misschien is dat wel de reden waarom ik niet meer schreeuw, omdat ik bang ben voor zulke antwoorden. Misschien gaat mij dus wel meer ellende overkomen dan ik eigenlijk voor uitkomst hoop en bid. Misschien staat ons in Nederland wel meer verdrukking en vervolging te wachten dan dat wij eigenlijk zouden hopen en wensen. Ik weet het niet, hè? Maar voor Habakuk is het antwoord in ieder geval niet heel plezant. Tegelijkertijd eindigt hij dus in hoofdstuk 3 met al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal er geen druif meer aan de wijnstok zitten, al zal er geen schaap meer in de kooi zitten of geen rund in de omheining, al zal er geen koren meer op het land groeien. Oftewel, je land is gewoon failliet. Er is niks meer te eten en te drinken. Het is gewoon klaar. Dan nog zal ik mij verheugen in de Heer. Wat een geloofstap van Habakuk. Al zal deze kerkzaal compleet leeg zijn. Geen ziel meer binnen levend water aanwezig zijn. Ik maak hem even heel scherp, hè. Zijn we allemaal verspreid over Emmeloord en daarbuiten? Is het niet meer mogelijk om christen te zijn in Nederland? Dan nog zullen we juichen in de Heer. Wat betekent dat? Hoe diep gaat dat? Slokje water. We staan voor een week van bidden en vasten. En dan moet ik eerlijk zeggen, ik was een beetje pessimistisch is niet het goede woord. Ik geloof in bidden en ik geloof in vasten, dus begrijp me goed. Maar het voelde een beetje over me heen gelegd. Dus mijn eerste reactie is voor degene die me wel beter kende. Dat is gewoon mijn natuurlijke reactie. Hou eens even. Aan mijn bed geen Polonaise. Wat gaan we doen? Wat niet wil zeggen dat het niet goed is. Hè? We gaan bidden en vasten. En ik was erover aan het nadenken. Want ik wist ook dat ik hier mocht staan van de week. En toen dacht ik, ja, Habakuk gaat ook bidden. Ik weet niet of hij vast. Misschien moest hij dat wel omdat er geen eten meer was. Moest hij vanzelf vasten. Geen idee. Maar hij ging bidden. Hij wist niet wat het antwoord zou zijn. Hij wist niet wat de uitkomst zou zijn van zijn gebed. Misschien gaan wij wel niet weten wat de uitkomst gaat zijn van het bidden en vasten van deze week. En gaat het antwoord van ons bidden en vasten misschien wel anders zijn dan dat we in eerste instantie zouden willen en hopen? Ik heb werkelijk geen idee. En tegelijkertijd denk ik dat we opgeroepen worden om het wel te doen. En wat betekent dat dan? Dat betekent dat je eigenlijk met open handen, als je water in je handen gooit, dan is het het beste om je handen zo te houden. Op het moment dat ik water ga vasthouden en ik doe dit, dan ben ik alles kwijt. Dus als we krampachtig vasthouden aan hetgeen wat we hebben, dan zijn we het kwijt. Als we krampachtig vasthouden aan hetgeen wat we hadden, dan zijn we het kwijt. Als we God willen vertrouwen, zoals Habakuk dat deed, niet wetend wat er gaat komen, dan betekent dat we allereerst onze handen zo moeten doen. Want dan is God in staat vanuit zijn overvloed veel meer te geven dan wij beseffen kunnen, schrijft Paulus dan. Want als God hier een liter water in gooit, ja, dan weet ik wel wat er gebeurt. Dan wordt het vloernat, want dat kan ik niet vasthouden. Dan heb ik nog een paar mensen nodig uit de gemeente om even mee op te vangen. En dan is de eerste zegen misschien wel voor onszelf, maar misschien is het wel doen dat juist onze handen overstromen en dat de zegen naar buiten gaat. Maar zo valt er zo weinig op te vangen. Als ik denk aan afgelopen half jaar, ik zei het al, dan was het leven complex. Misschien is dat wel het goede woord. Ik mag procesbegeleider zijn voor kerken die het even samen niet meer kunnen rooien, waarbij je gewoon niet meer loopt. En de kerk, zoals wij hier ook bij elkaar zijn, is de bruid van Christus. Als die niet meer loopt, als dat niet meer samenwerkt, als het niet meer met elkaar door één deur kan, dan weet ik wel wie de winnaar is uiteindelijk. Verdeel en heers. Dus mensen gaan niet meer met elkaar praten. Voordat ik het traject mocht gaan doen wat ik nou aan het doen ben, dat mag ik tot en met juni volgend jaar, mag ik daar een soort procesbegeleider zijn, werd ik ziek. Dus op het moment dat ik voorgedragen zou worden als procesbegeleider, werd ik ziek. Dus ik kon niet bij het voorstel rondje zijn. Nou, een week later hadden ze de afspraak verzet. Toen dacht ik, hoe dan ook, ik ga hierheen. Dus hup, paracetamol erin, stijf van de pijnstilling en zo. Ik daar naartoe kennis maken. Zij akkoord. Bleek ik een longontsteking te hebben. Dat was niet heel helpend om dan vervolgens wel door te gaan. Die ging over. Ik ging van start. Dat liep allemaal. En net op het moment dat we echt van start zouden gaan, kreeg ik een klaplong. Nou lig je in het ziekenhuis een week. Maar vervolgens kun je dus niks daarna in die week op het moment dat je weer thuis komt. Maar ja, ik had mijn baan voor de helft opgezegd en ik was hiermee begonnen. Ik denk, ja, maar hoe dan? En zo was het afgelopen half jaar elke keer op het moment dat er iets moest gebeuren. Dus had ik een week vol met 8 zeer cruciale gesprekken gepland om te denken, ik moet helder krijgen, wat gebeurt hier nou in deze gemeente? Had ik een week vol, 8 gesprekken, griep. Maar ik dacht, nee, dit bestaat niet. Hoe moet ik dit nou gaan ronddraaien? Plus dat het een hoop met mij doet. Iemand zei tegen mij, ja, als je interim voorganger wordt of procesbegeleider, dan is het eerste werk wat je doet is niet zozeer voor de ander, maar voor jezelf. Nou, ik ben met mezelf aan de gang gegaan. Maar dat vreet ook. En de hemel leek soms van koper. Jij zei het net even. En ik help, lieve Heer, wat moet ik hiermee? Totdat Anne en ik op een morgen beseften, we hadden een leesplan gedaan of zo, waarin de 5 broden en de 2 vissen de gelijkenis naar voren kwam. Wat doet die jongen? Die brengt die 5 broodjes en die 2 visjes naar de Heer, naar Jezus, en die zegt, doet u er maar mee wat u wil. En dat zijn wij elke keer als wij nu samen de dag beginnen, beginnen we daarmee. Dit is het werk wat we doen, ook voor de kerk. Dit zijn onze 5 broodjes en 2 visjes. Als wij het zelf gaan opeten, dan hebben we er genoeg van te eten. Maar deel het maar uit. maak er maar meer van. Het is niet dat er een donderslag bij heldere hemel gebeurt en dat dan God voorziet in van alles en nog wat, maar er gebeurde wel wat. Het was even heel spannend of ik door mocht, daar. Maar er gingen wel deuren open. Dus ik mag door, de rest van het jaar. Ze hebben elkaar weer, ze zijn elkaar weer aan het vinden. Ze zijn kopjes koffie met elkaar aan het drinken. Dat is echt heel simpel. Maar als je elkaar kwijt bent geraakt, ga maar eens koffie met elkaar drinken. Als je ook niet meer weet hoe je moet verbinden. Waar ga je het dan over hebben op het moment dat je eigenlijk weet dat iemand anders helemaal haakse ideeën heeft op Israël bijvoorbeeld? Nou, ga je dan een gesprek voeren? Maar het geheim zit wel in koffie drinken. Is dat geestelijk? Er gebeuren echt hele geestelijke toffe dingen. Als mensen dan wel met elkaar koffie gaan drinken. Wat er gebeurt als je gaat bidden, heb ik ook meegemaakt. Afgelopen zomer zijn we bij New Wine geweest. En ik heb jullie net verteld hoe wij het afgelopen half jaar meegemaakt hebben. En wij gingen naar New Wine en Giel wilde echt niet. Zo erg niet dat wij zeiden we gaan naar huis. Wij zeiden nee, het is goed om hier te zijn, we blijven. Keus gemaakt. Op het moment dat we dat gezegd hadden, werd ik aangevallen. En ik moest weg. Echt, ik werd heel zenuwachtig. Ik moet daar weg, ik moet hier niet zijn. Nee, wacht even. We hadden van tevoren waren we zo van overtuigd dat het goed was dat wij bij New Wine waren. We blijven. Keus maken. We blijven. Dag later wordt Lieke ziek. Maar echt dusdanig ziek. Dat we dachten, dit gaan we niet. Dit is gewoon niet onverstandig. Je bent in eerste instantie ook gewoon verantwoordelijk voor het welzijn van je gezin. Het is een keuze gemaakt dat Ander met de kinderen naar huis ging. Of naar mijn schoonouders ging en die woonden daar een half uur rij vandaan. Doet er verder niet toe, maar ik was tot de overtuiging gekomen. Ik denk, ik moet naar ministry. Er gebeurt zoveel het afgelopen half jaar. Aan geestelijke strijd, aan dingen waarvan ik echt een beetje puzzel. Zo van, ja, ik weet niet hoe u hierin werkt. En wat dit allemaal met me doet. Help. Dus met help ging ik naar ministry gebed. Tijdens het ministry gebed, dan moet je dus met open handen ga je naartoe. Ik weet niet of jullie wel eens bij ministry zijn geweest of voor je hebt laten bidden. Voor je hebt laten bidden is heel spannend voor mij, want dan heb ik dus geen idee wat er gaat gebeuren. En ik sta het liefst hier, want dan weet ik wat ik ga zeggen. Ongeveer. Ik heb papier in mijn zak, dus ik weet het niet precies. Maar ministriegebed betekent ook voor mij met open handen daar gaan staan. En zeggen van, nou heer, spreek maar. Help. Het is het enige wat ik uit kon brengen. En toen zei die bidder, die zei op het allerlaatst, weet dat je naam opgeschreven staat in het boek van het leven. Uit het niets. En ik dacht, die kwam zo binnen. En ik dacht, wat is dit? Natuurlijk, ik ben een kind van God. Het punt waar ik enorm heb mee zitten worstelen afgelopen half jaar, werd me op dat moment duidelijk. Als je naam opgeschreven staat in het boek Het Leven, dan ben je een kind van God. Dat is een zijns. Ja, dat is een beetje, ik ben ook filosofisch. Dat is een filosofische idee, maar dat is een zijnsvraag. Wie ben je? Een kind van God. Punt. Basis. Fundament. Wist ik wel, maar dat bevestigt. Maar het deed mij beseffen dat ik vanuit mijn familielijn meegekregen heb. Je bent de moeite niet waard. Ik ben de moeite niet waard. Dat is nooit hardop tegen mij uitgesproken. Maar ik herken het bij mijn opa. In hoe hij deed en wat hij zei. Ik herken het erbij. Mijn vader leeft niet meer, dus niks dan goeds over de doden, zeggen ze wel eens. Maar ik herken het ook bij mijn vader. Die leefde alsof hij zelf de moeite niet waard was. En ik besefte mij, en daar ben dus, ik zeg, als je investeert in een ander, dan investeer je ook in jezelf. Ik besefte mij dat ik keihard aan het knokken was, zelf, om de moeite waard te zijn. Dus ik ben theologie gaan studeren. Ik heb wel HBO gedaan. Ik heb een post-HBO mediation opgevolgd. Ik ben iemand. En toen liep het niet. Ik heb geen werk, uiteindelijk wel. Heel laat pas werk gevonden als theoloog. Waar klasgenoten van de mediation opleiding zo... Want toen was werk zat aan de gang gingen, zat ik thuis. En dacht ik, ik bedien de trekker wel weer, het is prima. Maar hoe dan? Het was een interne stem in mij. De moeite niet weerd. Die mij tegenhield om te gaan. En toen me dat besefte, was het mij duidelijk dat ik bij bevrijdingspastoraat moest zijn. En degene die mij, er zijn een aantal in deze gemeente die mij kennen al heel lang. Dat ik de woorden zelf bevrijdingspastoraat in de mond neem, is al een wonder aan zich, denk ik. Ik kijk jou even aan, Mirjam, maar... Maar ik wist gewoon, ik moet dit doen. Maar dat is ook met open handen gaan staan en vragen. Heer, wat wilt u doen? En nou, ik denk, ik ga ervoor. Ik ga staan om met Habakuk te spreken op de wachtpost. Dan belt de brandweer. Hey, of het casino, maar dat hoop ik niet meer. Nee, heel flauw. Er is niks fout trouwens, hè, als je wel in het casino werkt. Even, dat wil ik even gezegd hebben. Ik zag alleen een leuk koppelingetje. Maar na bevrijdingspastoraat, dat is ook met open handen. En ik had eigenlijk gehoopt van, nou, op het moment dat ik daar ben, nou, een soort van donderslag bij heldere hemel. Ik weet het niet zo goed waarom ik dat dacht. En dan is alles op. En ik geloof dat God alles zo kan doen, hè. Dat God mensen op zo kan genezen. Maar er gebeurde niks. Het enige wat ze zeiden, ja, we hebben wel door dat jij de Godstem goed kunt verstaan. En ik dacht alleen maar, ik ben gewoon heel snel in denken. Dus op het moment dat zij begonnen te praten en te bidden, dacht ik al, wist ik al waar ze heen gingen. Ik denk, ja, dat is gewoon mijn eigen brein, ik weet al waar ze naartoe gaan. Dus ik ben nog steeds, hè, dat sceptische, dat zit er nog steeds in. Maar de moeite niet weerd zijn, dat is op dat moment wel doorbroken. Is het dan weg? Nee, maar het leven is wel anders geworden daarna. Maar misschien dan toch die droom terug. Die eindigde niet met kant-en-klaren van, nou, zo moet jullie de brand gaan blussen. Weet je, de droom eindigde op het moment zo van, nou, ga samenwerken om de brand te blussen. Maar er werden geen brandblussers of brandslangen aangeleverd. En misschien is dit idee van die droom wel. Ik heb geen idee. Die stem, de moeite niet waard, die zal echt nog steeds wel een beetje in mij zitten. Maar er is wel wat veranderd. Dus er wordt een brand geblust. Ik weet alleen niet hoe. Als we deze week gaan vasten en bidden, dan hoop ik en ik bid ik dat we met elkaar durven vertrouwen op het feit dat als wij onze handen open doen, gaan staan op de wacht, op de muur van onze gemeente. En ja, ik weet dat we twee hoog achter zitten. Maar als we daar gaan staan en onze handen open doen en Heer, red ons uit, dat we dan ook mogen vertrouwen dat de Heer uitredding gaat geven. Dan maak ik het cirkeltje rond en dan rond ik af. Want ik zei al, Habakuk leeft in dezelfde tijd als Jeremia. In Jeremia 32, dan moet Jeremia een akker kopen van zijn neef. Hij moet iemand lossen. Op dezelfde tijd als waar Habakuk zijn profetie uit doet, moet Jeremia, op het moment dat het hele land dus al in puin ligt, een akkertje kopen van zijn neef. Want zijn neef denkt, dan heb ik centen, kan ik vluchten. En Jeremia zit gevangen, zegt een vertaling, in Jeruzalem. En die moet zijn neef gaan lossen. En die koopt die akker. Met de belofte daarbij, en die wil ik echt meegeven, ooit zullen hier weer akkers gekocht worden en wijngaarden geplant. En zal er oogst binnenkomen. Ik heb geen idee wat ons te wachten staat als gemeente. Maar ooit, we kunnen nu wel akkers kopen. En ooit zullen daar dus oogst van afkomen. Want God zegt uiteindelijk, ik zal afmaken waar ik ooit aan begonnen ben. Ik ben trouw. Dus eigenlijk hele oude woorden, hè? Dus de foto met groet. Wie die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk waar zijn hand eens aan begon. Ik heb hem hier vaker gezegd, maar weet je wat een troffe belofte dat is? In welke omstandigheden dan ook. Amen. Mag ik met jullie afsluiten met gebed? Nou, misschien doen we het nog anders. Ja, soms dan doe ik dus dingen die niet voorbereid zijn. Hoe leid ik dat in? Misschien is het goed om te gaan staan met elkaar. En met elkaar al te gaan staan op de wachtpost van ons als gemeente. En nu alvast een start te maken met bidden voor onze gemeente. Als een aantal van jullie dan voor willen gaan in gebed, dan wil ik dat afronden daarna. Zullen we dat doen? De oudste van dienst is met me eens. Dus dan moeten jullie ook allemaal gehoorzamen. Hè? Nee. Even zonder gekheid. Als je denkt van, nou, dit is echt not my cookie. Blijf gerust zitten. Want we zijn een land, een vrij land. En ik denk dat het goed is dat je een vrije keuze hebt om te zeggen, ik doe hier wel of niet aan mee. Maar voor degenen die willen, laten we gaan staan en laten we bidden. Ik zal zo meteen afsluiten. Wie gaat ons voor?